alsjeblieft. Volle Vader, we danken u. We danken u voor deze avond, Heer. Ik dank u voor uw liefde en uw genade, Heer. Ik dank u dat u voorziet, iedere keer weer, om... Heer, u geeft ons de tijd, wijsheid en inzicht om deze studies te geven, Heer. Ik dank u voor, ja, Heer, de voorzienigheid van u, Heer. Ik dank u dat u door uw woord spreekt. Heer, ik bid ook dat deze avond u wel behagen mag vinden, Heer. In de dingen die we zeggen, in de dingen die we doen, Heer, hoe we met elkaar omgaan. Heer, laat het zo zijn dat uw geest ons overtuigt van zonde als die er is, Heer. Helpt u ons om... Spreek tot ons, Heer. U weet hoe wij hier vanavond zijn gekomen. U weet wat voor dag we achter de rug hebben. U weet wat voor week we achter de rug hebben, Heer. En Heer, we leggen al deze avond in uw handen, Heer. En ik bid nogmaals, spreek door mij heen. Laat het zo zijn dat deze studie, uw studie, u wel behagen vindt, Heer. In Christus naam bid ik. Amen. We gaan vers 4 behandelen vanavond van Hebreeën 2. Maar voor de context wil ik dus Hebreeën 2 vanaf vers 1 lezen tot en met 4. Ik lees daarom, dus Hebreeën hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heer is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Tot zover. Dus de vers van vanavond is vers 4. God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Dus we bevinden ons nog steeds in een stukje waar de auteur de superioriteit van Christus ten opzichte van de engelen belicht. Zoals Ive ook vorige week aangaf, gaat dit door tot het einde van hoofdstuk 2. Maar in deze vier versen van dit hoofdstuk, benoemde Ive ook vorige week, lijkt de auteur een kleine afstapje te nemen van zijn argument. Met de emphasis op lijkt. In deze vier versen wordt er een serieuze waarschuwing gegeven over afdrijven, die we ook in detail zullen behandelen in hoofdstuk 6, vanaf vers 4 van dezelfde brief. Maar wat we hier hebben is een waarschuwing om vast te houden aan het woord die door de getuigenissen van de discipelen van onze Heer overgeleverd zijn. Maar ook vooral die door onze Heren zelf zijn verkondigd. En ook al lijkt dit een afstapje te zijn in het argument die de auteur begonnen is in hoofdstuk 1 vers 4, is dat niet echt het geval. De focus van de auteur ligt ook en vooral in de aansporing om vast te houden aan wat er door ons gehoord is, opdat we niet afdrijven. Een aansporing die ieder van ons die tot geloof is gekomen zeer serieus genomen dient te worden. En we zien ook dat, hoewel het woord dat door de engelen gesproken werd bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, dat de waarschuwing om de getuigenissen en de woorden van onze Heren te veronachtzamen veel meer gewichtig zijn. In andere woorden, ja, het woord dat door engelen geleverd is, is bindend en goed. Maar het veronachtzamen van wat er door de Heer is verkondigd, heeft diepere gevolgen. Heeft eeuwige gevolgen. En dit nogmaals, zoals we ook vorige week hebben gezien, laat de superioriteit van Christus en zijn bediening ten opzichte van de engelen zien. Het woord wat van de engelen kwam, de wet in dit geval, was zoals in de woorden van Paulus een leermeester geweest tot Christus. Paulus schrijft aan de Galaten in hoofdstuk 3, vers 24. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder een leermeester, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. En niet alleen dat, de wet kwam opdat de overtreding zou toenemen, zoals we ook in Romeinen 5 vers 20 lezen, en ons slaven van de zonde gemaakt heeft. Maar dan, zoals ook Paulus vraagt, is de vraag die wij kunnen stellen, is de wet zonde? Volstrekt niet, zoals Paulus ook antwoordt. We weten dat door de wet geen ziel ooit zalig is geworden, maar toch is de wet goed en de wet is heilig. Paulus schrijft ook aan de Romeinen in hoofdstuk 7, zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar zoals we weten is de wet door onze Here vervuld en is zaligheid gekomen door geloof in de Zoon van God. Wat nogmaals duidt op de superioriteit van Christus ten opzichte van de engelen. De wet is heilig en het gebod heilig, rechtvaardig en goed. Maar het goede nieuws, het evangelie van onze Here, is wat mensen tot zaligheid brengt. De wet is niet teniet gedaan, maar zaligheid komt niet door gehoorzaam aan de wet, maar door geloof in onze Here Jezus Christus. En we dienen acht te slaan op de waarschuwing die we vorige week hebben behandeld. Ik weet dat ik een herhaling vat, maar het is belangrijk en ook met het oog op de vers die we vanavond behandelen om weer kort te benoemen. De broeders en zusters aan wie deze brief geschreven is kwamen uit het Jodendom en het dreigde terug te vallen naar het Jodendom. En dat maakte deze waarschuwing en wat we ook in hoofdstuk 6 zullen behandelen in een paar maanden iets gewichtigs waar wij ook acht op moeten slaan. We dienen vast te houden aan wat we gehoord hebben en aan wat we in het woord lezen. Als man en vrouw zo dicht bij de gebeurtenissen, zo dicht bij alle tekenen en wonderen, wellicht tekenen en wonderen die ze zelf hebben meegemaakt, en vermoedelijk in een korte tijd uit het geloof willen stappen om terug te keren naar het Jodendom, hoe meer dienen wij, die zo'n 2000 jaar verwijderd zijn, hoe dienen wij vast te houden aan de overleveringen die we in het woord lezen. Daarom is deze waarschuwing wellicht meer gewichtig voor ons vandaag de dag als voor de broeders en zusters aan wie deze brief geschreven is. Nogmaals, we dienen vast te houden aan wat we gehoord hebben en aan wat we in het woord lezen. Zo zijn we tot geloof gekomen en zo worden we behouden. Paulus schrijft hetzelfde in 1 Korinthe. En we hebben hier ook lang bij stilgestaan toen we door deze brief zijn gegaan. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 in de eerste twee versen. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. We hebben bij dit hoofdstuk lang stilgestaan bij het feit dat het enige evangelie, het enige ware evangelie, hetgeen is wat 1 geloof brengt en 2 ons zal behouden. Nou, dit zijn geen loze woorden. Alleen vaststaan en blijven in het ware evangelie is de teken en bewijs van onze oprecht geloof. Alleen geloof in het ware evangelie behoudt ons. Niet vaststaan in het ware evangelie, geloof in een leugen, zal schipbreuk doen aan ons geloof en zal ook laten zien dat we nooit van en in Christus waren. Volharden in het geloof is de ware teken dat je in Christus bent. Eenmalig belijden dat je van Christus bent of dat je in Christus gelooft en dan je eigen pad opgaan zonder ooit acht te slaan op zijn geboden of zijn bepaling is niet een teken van ware geloof. Wat een echte christenen kenmerkt is gehoorzaamheid aan onze hoofd, onze Heer Jezus Christus, en volharding. Houden aan de dingen die gezegd zijn, gehoord en gelezen worden. Nou, dat u van deze brief schrijft aan deze broeders en zuster om te houden aan de dingen die ze gehoord hebben. En omdat er vroeg in de eerste eeuw veel van de getuigenis en onderwijs met betrekking tot Christus nog mondeling ging. De evangelie die wij vandaag de dag hebben, waren niet veel in circulatie aan het begin van de eerste eeuw. En niet alle waren vroeg geschreven. De consensus is dat Marcus de vroegste evangelie was voor de eerste helft van de eerste eeuw. Maar de rest van de evangelie kwam erna, met Johannes vermoedelijk de laatste aan het einde van de eerste eeuw. Dus alles wat ze te horen hadden gekregen kwam of mondeling of via brief van apostel Paulus of van apostel Petrus. Maar dat is uiteraard voor ons vandaag de dag anders. Wij hebben het volledige geopenbare woord van God, schriftelijk. Dus is de aansporing voor ons altijd, zoals we ook vaker zeggen, lees je Bijbel en luister naar diegenen die verkondigen. Als je bekwaam bent in het eerste, dus in het lezen van je Bijbel, zal je ook gauw weten of diegene die onderwijst niet juist verkondigt. Toets dan alles wat ik zeg of wat wij zeggen hier. En wees niet bang om ons, om mij in liefde te corrigeren, aan te spreken of vragen te stellen. Nou, ten opzichte van onze broeders en zusters van de eerste eeuw hebben wij dus een grote voordeel. 1. We hebben het volledige openbare woord. En nou ja, de meeste van ons in het Westen tenminste kan vandaag de dag lezen. Maar uiteraard had God ook in de eerste eeuw voorzien. We hebben ook tijdens onze studie van de brief van de Korintiërs brief. En zeker tijdens onze studie van handelingen van de zendingsreizen van de apostel Paulus gelezen. God heeft door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest Paulus sterk gebruikt om het evangelie buiten Israël te brengen. Paulus is, zoals we weten, de apostel van de heidenen genoemd omdat God hem machtig gebruikt had om het evangelie ver buiten Israël te verspreiden. Uiteraard deed Paulus dit niet alleen. Hij kreeg hulp van verschillende discipelen. En in Israël waren de andere apostelen ook druk bezig met het toerusten van de heiligen. Een van de gaven waarmee God de kerk toegerust had aan het begin was de unieke bediening van de apostelen. Dit was uniek voor de eerste eeuw. Dit waren mannen die Christus persoonlijk hadden gekend. Of die persoonlijke openbaring van Christus hadden ontvangen. En ja, ook Paulus voldeed aan die kwalificaties. Paulus' taak van Christus was om buiten Israël kerken te planten en heiligen toe te rusten om zo het evangelie naar de wereld te brengen. En zo hadden direct of indirect deze man en vrouw het evangelie gehoord en tot geloof gekomen. De eerste eeuw was dat betreft een unieke en zeer belangrijke tijdperk voor de kerk. Na de dood en opstanding van onze Here, om het goede nieuws naar de hele wereld te verspreiden, heeft God overeenkomstig zijn wil getuigenis gegeven door tekenen, wonderen, krachten en gaven van de Heilige Geest. Die tekenen, wonderen, krachten en gaven hadden we uiteraard in Christus zorgvuldig en in overvloed gezien. Iedereen die in de eerste eeuw in aanraking kwam met Christus stond versteld bij of de wonderen die hij verrichtte of de autoriteit waarmee hij sprak. Hij liet niemand onveranderd weg, of ten goede of ten slecht, en zeker nooit onverschillig. We hebben talloze beschrijvingen van de woorden van onze Heer in de evangeliën. En ondanks het feit dat er veel geschreven is, zijn er wonderen en tekenen die niet beschreven zijn. Want zoals in de woorden van Johannes, de wereld zou de boeken niet kunnen bevatten. Maar wat er wel beschreven is, had in de woorden van Johannes ook een specifiek doel. Johannes getuigt in Johannes 20... vers 30. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel meer andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. De tekenen die onze Here deed en de tekenen die beschreven waren, hadden dus een hele specifieke doel. Van God te getuigen. Getuigen wie de Zoon van God was. En dus men overtuigen dat de Zoon van God de Messias was die beloofd was. En dat er buiten hem geen redding mogelijk was. Wonderen en tekenen zijn een middel die God gebruikt om zijn majesteit en glorie aan de mensenkinderen te laten zien. En niet iets vanzelfsprekend of normatief. Het gebeurt voor een doel en voor een tijd. De wonderen en tekenen voor een doel en voor een tijd. Dat wonderen en tekenen voor een doel en voor een tijd zijn, zien we ook terug in de evangelie. En specifiek in het evangelie van Johannes. In het tweede hoofdstuk krijgen we het verslag van het huwelijk in Cana. We lezen hoe er een tekort aan wijn ontstond. En we lezen ook hoe de moeder van onze Here hem aansprak met de woorden, ze hebben geen wijn. Dit was een subtiele hint van de moeder om de zoon aan te sporen om er iets aan te doen. Maar onze Here antwoordde, mijn uur is nog niet gekomen. Je ziet, er was een uur bepaald om al deze dingen te kunnen doen. Er was een uur bepaald om publiekelijk alle wonderen en tekenen te verrichten. En die dag, de dag van het huwelijk, was volgens de Here niet zijn uur. Maar toch heeft de Here de water in wijn veranderd. Dit was nog niet een publiekelijke vertoon van zijn bediening. Maar deze wonder was door de discipelen bekend en door de dienaar vermoedelijk ook. Johannes getuigt ook, dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kaan in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofd in hem. Dus en nogmaals, alles had zijn doel en zijn tijd binnen de wil en tijdlijn van God. En hier zien we hoe deze wonder voortzorgde dat de discipelen in hem geloofden. God is nooit chaotisch. God handelt nooit zonder doel. Alles heeft een betekenis en is nooit arbitrair gedaan. Ik zei het al aan het begin. De eerste eeuw was een heel uniek tijdperk voor de kerk. En dus ook alle tekenen, wonderen en allerlei krachten waren ook heel uniek voor dat tijdperk. Met de gerichte doel om vele mensen tot geloof te brengen. En zo de kerk te laten groeien. De evangelie en de boeken van Handelingen en alle brieven die deze tekenen gedocumenteerd hebben, hadden dit specifieke doel. En zeker in het begin van de eerste eeuw was dit voornamelijk mondeling overgeleverd voor de reden die we zojuist hebben genoemd. Het goede nieuws van onze Here, zoals die door onze Here is verkondigd en die hij met allerlei tekenen en wonderen heeft bevestigd, is de reden dat wij tot geloof zijn gekomen. Zaligheid komt door het horen of lezen van het woord van God. En specifiek het evangelie van Christus. Paulus schrijft daar ook in Romeinen 10. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. We zullen deze vers ongetwijfeld uitbundig behandelen op de zondag, maar we zien hier dus hoe geloof tot stand komt. Door het woord, door geloof in Christus, wat nogmaals de superioriteit van Christus laat zien. De aansporing dus van deze gedeelte van vanavond is om aan te houden aan de dingen die we gehoord hebben, die door de Here verkondigd waren, en die aan ons bevestigd zijn door hen die Christus gehoord hadden. Die wonderen en tekenen hebben we in de bediening van onze Here zorgvuldig gezien. Maar we zien ook dat de Here tijdens zijn tijd op aarde ook autoriteit aan de discipelen gaf. We zien in Matthäus, Marcus en Johannes lezen we hoe de Here de discipelen uitzond per paar en hen kracht en macht over de demonen gaf en macht om ziekten te genezen. Hun taak was om het koninkrijk van God te prediken en tegelijk demonen uit te drijven en zieken te genezen. Dit ook als getuigenis zoals we in Hebreeën lezen. Maar dit stopte natuurlijk niet na de dood van onze Heer en na de opstanding van onze Heer Christus. Heeft de kerk toegerust met gaven. En we lezen ook in Handelingen over de wonderen die de discipelen verrichten. Marcus getuigt ook van het feit dat na de opstanding van onze Heer tekenen doorgingen. Door het prediking van de discipelen. Marcus schrijft in hoofdstuk 16, vanaf vers 19. De Heere dan is nadat hij tot hen gesproken had opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Dus die tekenen en wonderen door de gave van de Heilige Geest gingen door, ook nadat onze Heer opgenomen werd. Voor de context wil ik met jullie een paar voorbeelden kijken die we voornamelijk in Handelingen terugzien. We gaan in Handelingen een paar hoofdstukken bladeren. Het begint in Handeling 2. We hebben zondag ook vers 22 en 23 gelezen. In Handeling 2 na de toespraak van Petrus, waarin honderden mannen tot geloof zijn gekomen, lezen we het volgende. Handelingen 2, vers 43. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostel gedaan. Of door de apostelen gedaan. De eerste van deze wonderen lezen we in de volgende hoofdstuk. Toen Petrus en Johannes de kreupelen genezen hadden. Dat is Handelingen 3, vers 6. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarene. Sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. Als we doorgaan naar Handelingen 14, lezen we over Paulus en Barnabas die in Iconium aankwamen en in de synagoge spraken. We lezen van een grote menigte die tot geloof kwam. Maar we lezen ook dat er veel opstanding was. En omdat er veel opstanding was, lezen we. Zij verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig in vertrouwen op de Heere, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. Verder in Handelingen 19, toen Paulus in Efeze verbleef, lezen we het volgende, vers 11, dus Handelingen 19, vers 11. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelf dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. Maar goed, zo lezen we ook veel meer wonderen en tekenen. We lezen hoe Petrus Tabitha uit de dood opwekte. Dat lezen we in Handelingen 49. We lezen over de wonderbare bekering van Saul. We lezen ook hoe de engel van de Heere op meerdere keren de apostel uit de gevangenis bevrijdde. En het punt van al dit, zoals we ook in Handelingen 5 lezen. En er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daarbij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigte van zoveel mannen als vrouwen. En dat is dus de reden waarom de Heere zoveel wonderen door de handen van apostelen deed. Het ontstaan en de groei van de kerk was de reden waarom er in de eerste eeuw er zoveel wonderen door de handen van apostelen gedaan werd. Ik zei het al, dit was een geweldige en unieke tijd voor de kerk. Ook een angstaanjagende tijd voor de kerk. Veel verdrukking. Maar zeker een hele unieke tijd. Al deze wonderen en tekenen hadden een doel. En we moeten hier niet naar kijken alsof dit normatief voor de kerk is. Handelingen beschrijft niet een blauwdruk van hoe de kerk dient te zijn. Wel is het een verslag van hoe de kerk zich gevormd had en verspreid. En dient zeker met betrekking tot de vrijmoedigheid waarmee het evangelie verkondigd werd een aansporing voor ons te zijn. En toch zien we voornamelijk in de eerste brief aan de Korinthe hoe de Heere de kerk van geestelijke gaven voorziet. En dus is het belangrijk, moeten we ook goed kijken hoe die gaven die de Heere uitdeelt zich zouden uiten vandaag de dag. En wat voor doel ze vandaag de dag hebben. En dit omdat er namelijk veel belijdende christenen zijn die beweren dat de gaven en wonderen die we in handeling terugzien iets is die normatief voor de kerk dient te zijn. In andere woorden, het genezen van zieken, demonen verdrijven enzovoort zou met regelmaat moeten gebeuren. Er wordt gezegd bij wijze van een wekelijkse genezingdienst bijvoorbeeld zouden er per week tientallen of honderdtallen mensen genezen moeten worden. Dat zou normaal moeten zijn. Maar dan is de vraag, is dat ook zo? Nou, de tekst van vanavond, als we die in context gaan behandelen, beschrijft hoe God deze tekenen en wonderen gebruikt heeft als getuigenis voor hen die zaligheid hebben ontvangen. En hoe wij acht dienen te slaan op deze getuigenis, opdat we niet op enig moment afdrijven. Zo is hoe wij deze tekst van vanavond moeten behandelen. De doel is dus heel specifiek en spreekt over iets wat al gebeurd is. Het is een getuigenis van dingen die gebeurd zijn. Handelingen beschrijft, en dat hebben we gelezen, hoe door de wonderen van de apostelen velen tot geloof zijn gekomen. En dit was noodzakelijk voor de groei van de kerk tijdens een periode van grote vijandschap. Het evangelie verspreidde zich heel snel, vooral in een tijdperk waar geen auto, vliegtuig of internet bestond, mede dankzij deze tekenen en wonderen die God door de handen van de apostelen en discipelen deed. Het was dus noodzakelijk en uniek voor deze periode, niet iets normatiefs, niet normatief. Dus zowel de vers van vanavond of de gehele boek van Handelingen getuigt juist hoe het niet normatief is dat deze tekenen en wonderen gebeurd zijn. Maar hoe zit het dan met de gaven van de Heilige Geest die God toebedeelt? Want wij hebben namelijk in het woord hebben we meerdere plekken waar zulke gaven worden beschreven. En God bedeelt volgens zijn wil gaven aan ieder lid van het lichaam. Dat lezen we in 1 Korinthe bijvoorbeeld. Maar niet alleen 1 Korinthe, we lezen ook in Romeinen, in de brief van Efesius over de gaven van de Heilige Geest. Hoe dienen we daarna te kijken? Nou, ik wil deze drie gedeelten met jullie lezen. En we beginnen in de brief van de Romeinen. Hoofdstuk 12, vers 6 en 8. En daar lezen we. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie, naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zijn wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. De volgende is in 1 Korinthe 12, vers 7. Tot en met 11. Daar lezen we. En wat ik net ook zei, aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een ander genadegave van genezing door dezelfde geest. En aan een andere werkingen van krachten. En aan een andere profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Of zoals hij wil. En de laatste, Efeze 4, vers 11. Tot en met 13. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, opdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot de volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Nou, ten eerste moeten we zien dat niet alle gaven van toepassing zijn voor ons vandaag de dag. En dat zegt al veel. De duidelijke gave die niet van toepassing voor ons is de bediening van apostel. Zoals Paulus ook in Efeze schrijft of ook in de Korinthebrief. Zoals ik al genoemd heb, apostelen waren mannen die Christus persoonlijk gekend hadden. Of die persoonlijke openbaring van hem hadden gekregen. Of die persoonlijk door Christus waren gestuurd. En ja, nogmaals, Paulus voldeed aan die kwalificaties. Geen enkel man vandaag de dag voldoet aan die kwalificaties. Dus die bediening, die gave van de Heilige Geest, is niet relevant voor vandaag. Maar hoe zit het dan met de rest van de gaven? Nou, zoals de tekenen, wonderen, een doel hadden tijdens de aardse bediening van onze Here en tijdens de eerste periode van de kerk. Zo hebben de gaven die de Heilige Geest toebedeelt ook een doel. In de woorden van Paulus, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus in simpele woorden, tot opbouw van de kerk. Petrus getuigt ook hiervan. En laat ieder die ander dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Dus het punt is, als iemand in tongen spreekt, zoals ook Paulus belicht, en niemand kan het vertalen, Paulus zegt, diegene dient niet te spreken. Het bouwt de kerk niet op. Hetzelfde geldt voor alle andere gaven die we toebedeeld hebben. Een persoonlijk woord van de Heer over een baan of financiën van een broeder valt wat mij betreft ook niet binnen de definitie van wat de gave dient te bereiken. Wij worden opgedragen om iedere geest te toetsen. Zo leert ons 1 Johannes 4. Als zo'n geest niet te toetsen valt of dat woord blijkt een leugen te zijn, of het dient tot heen opbouw, dan dienen wij daar geen acht op te slaan. Zo ook voor deze zogenaamde genezingsdiensten. Ik ben daar niet heel kritisch over, maar als er echt genezing plaatsvindt, prijs de Heere. Als niet, dient zo'n persoon publiekelijk ontmaskerd te worden. Het is onze overtuiging dat we God als getuigenis... Het is onze overtuiging dat wat God als getuigenis gebruikt heeft in de eerste eeuw ook daadwerkelijk in de eerste eeuw is gebleven. Het was voor een doel en voor een tijd. De gaven die aan de kerk zijn toebedeeld zijn specifiek gegeven ter opbouw van de kerk. Om heiligen toe te rusten nogmaals tot het werk van dienstbetoon en tot opbouw van het lichaam. Als dat niet het geval is, dan is dat geen gave van God. En broeders en zusters, we kunnen dit ook toetsen. We kunnen de geesten toetsen. We kunnen de gaven toetsen. We kunnen de motieven toetsen. We kunnen altijd God om wijsheid vragen en God zal die geven. We hoeven wat dit betreft niet in duisternis te blijven. God zal zijn lichaam beschermen. En veel valt ook te zeggen over wat de schrift niet zegt. Nergens worden we aangespoord om zieken te genezen, of demonen uit te drijven en doden op te wekken. De aansporing is om de volken te onderwijzen en het woord gelegen of ongelegen te verkondigen. Dat is de primaire taak van de kerk. Dat is onze primaire taak, lokaal of wereldwijd. Dit is wat wij dienen te doen. Het is belangrijk dus om te weten waarom de Heere gaven binnen het lichaam toebedeeld heeft. Ook al gaan deze versen hier vanavond inhoudelijk niet over, helaas wordt deze tekst op die manier wel misbruikt. In context gebruikt de auteur deze vers om aan te geven dat deze woorden, wonderen en gaven juist een getuigenis is van wat overgeleverd is. Hij geeft niet aan dat deze dingen door zullen gaan, maar dat ze juist een getuigenis zijn voor degene die tot geloof zijn gekomen. Ze zijn door God voor een reden en voor een specifieke tijd gebruikt en wij dienen er acht op te slaan en daaraan vast te houden. Deze wonderen, tekenen en gaven wijzen allemaal tot onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ze verricht toen hij het Koninkrijk van God begon te verklaren. Hij heeft macht aan de discipelen gegeven om het goede nieuws van het Koninkrijk te verspreiden in Israël. Na zijn dood heeft hij de discipelen toegerust om dit goede nieuws buiten Israël te verkondigen. En heeft discipelen en apostelen gebruikt om wonderen te verrichten, om zoveel mensen aan de kerk toe te voegen. Hij heeft deze bijzondere dingen gedaan ten midden van veel vijandschap. En we weten dus hoe snel mede door deze tekenen de kerk is gegroeid. De aansporing aan deze broeders en zusters was en is gewichtig. Hoe kunnen jullie, in de woorden of in de gedachten van de auteur, hoe kunnen jullie, nadat jullie dit allemaal gehoord hebben, terugkeren naar het Jodendom om weer slaaf te worden van de zonde? Om zich weer te bekeren betekent Christus opnieuw kruisigen. En zoals we ook in hoofdstuk 6 gaan lezen, is dat niet mogelijk. Maar deze aansporing en waarschuwing geldt ook voor ons. Hoe kunnen wij, nadat we tot geloof zijn gekomen, het volledige woord van God weten en tot onze beschikking hebben, terugkeren naar de wereld? Hoe kunnen wij Christus opnieuw kruisigen? Dat gaat niet. Als we terug willen keren. Zo'n afvalligheid betekent zeker doem en oordeel. Laten we dan op elkaar letten dat niemand achtervalt. En laten we vooral ons houden aan wat gehoord is. Amen. Laten we bidden. Liefde, volle Vader, Heer, ik dank u. Heer, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor uw studie, Heer. Ik dank u voor de getuigenissen die u achtergelaten hebben, Heer. Ik dank u voor de tekenen en wonderen die u gebruikt hebben, Heer, door de eeuwen heen. Heer, vooral in het Oude Testament, Heer, in het Oude Verbond en ook, Heer, toen u op aarde kwam. Heer, ik dank u voor hetgeen wat u achtergelaten hebben, Heer. Ik dank u dat uw woord, uw evangelie, het ware evangelie ons tot geloof heeft gebracht, Heer. Ik dank u dat uw woord, het evangelie, ons behoudt, Heer. Ik dank u voor alles wat u gedaan hebt door, Heer, door simpele mannen heen. Ik dank u voor het feit dat u voorziet iedere dag weer, Heer, vandaag de dag. Dat u door de gaven die u uitbedeeld hebt, Heer, dat wij tot dienstbaar kunnen zijn tot ieder van ons, Heer. En Heer, ik dank u voor het lichaam, Heer, en de gaven die u uitdeelt, Heer. Ik dank u voor deze studies, Heer. Ik dank u voor de zondagen, Heer. Ik bid dat u blijft toerusten in het geven van deze studies, Heer. Wij hebben uw wijsheid, wij hebben uw inzicht nodig, Heer. En helpt u ons om ook te wandelen naar uw wil, Heer. Volgens uw bepaling en volgens uw geboden, Heer. Ik dank u nogmaals, Heer. Ik bid voor deze avond. Ik bid voor een goede nachtrust voor ieder van ons. Ik bid voor de komende dagen, Heer, en dat, ja, Heer, dat wij u mogen behagen in de dingen die we doen, Heer. Kleine dingen, de grote dingen, Heer, opdat wij u kunnen verheerlijken. Ik dank u, Heer. Wij hebben u nodig. We prijzen uw grote naam. We bidden alles en vragen alles in Christus' naam. Amen.